Ik wil vandaag even de serie over Hebreeën onderbreken. Vanwege het feit dat we deze week Hemelvaartsdag op de agenda hadden staan. En met Pasen en met Kerst en met Pinksteren hebben we altijd gelegenheid om daarover te spreken. Maar Hemelvaart, ja, vroeger hadden we daar diensten voor. Misschien kennen jullie dat ook nog. De echte oude Pinksterbroeders en zusters. Hemelvaartsdag, daar ging je naar de gemeente. Is niet meer, maar we zijn er nu. En we kunnen nu ook stilstaan bij Hemelvaart. Dat wil ik graag vanmorgen met jullie doen. Zullen we dan gaan lezen uit Lucas, hoofdstuk 24. En dan beloof ik dat ik de volgende keer weer verder zal gaan over Hebreeën. Lucas 24. Vanaf vers 49. Ik lees hem u voor uit de NBV. Niet uit de NBV 21, maar gewoon uit de NBV. Die is in 2004 uitgekomen. En ik vind die aanhef in Lucas 24, vers 49 prachtig. Daar zegt Jezus: ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Jezus is weer bij zijn discipelen in Jeruzalem. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Jezus geeft zijn discipelen hier een belofte. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Hij geeft ze niet alleen een belofte, maar ook een opdracht. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. En na die belofte en die opdracht geeft hij ze ook een zegen. Hij heft zijn handen op en wordt zo al zegenend in de hemel opgenomen. Wat een gebeur. Wat een moment. Jezus heeft al vaker beloften uitgesproken. Heerlijke toezeggingen gedaan aan zijn discipelen. En als meester heeft hij zijn discipelen ook al vaker opdrachten gegeven. En natuurlijk, de discipelen hebben al vaker hem een zegen horen uitspreken. Maar dit gebeuren hier, ga een stap verder. Deze combinatie is wel heel bijzonder. Zo anders dan de verschijningen die Jezus heeft gedaan, de keren dat Jezus bij hen is geweest, aan hen is verschenen, in die 40 dagen tussen Pasen en de dag waarop ze nu met Jezus samen zijn. Al 40 dagen is hij ze verschenen en heeft hij met hen gesproken over al wat het koninkrijk Gods betreft. Ze zijn eraan gewend dat Jezus zomaar opeens in hun midden kon staan, bij hen was, met hen sprak en daarna weer weg. Dit is de 10e keer dat Jezus zich aan hen openbaart. Althans, het is de 10e keer dat het in de Bijbel wordt beschreven, dat Jezus aan zijn discipelen verschijnt. En hier gaat dat spreken van Jezus gepaard met een, naar mijn indruk, indrukwekkend visioen. Zij zien hun Heer in de hemel opgenomen worden. Lutherse vertaling: zij zien hem in de hemel opgevoerd worden. En volgens mij is dat een visioen. Zij zien iets van de werkelijkheid in Gods hemelse koninkrijk. Ze mogen meekijken wat daar op dat moment gebeurt. Ze krijgen een visioen, een doorkijkje. Maar dat visioen is zo concreet en het sluit zo aan op de werkelijkheid van dat moment, dat het lijkt alsof Jezus letterlijk van de aarde opstijgt, steeds hoger de lucht ingaat, steeds verder bij hem vandaan gaat, totdat er een wolk voorbij drijft die hem aan hun waarneming onttrekt. Totdat hij in een wolk wordt opgenomen. Zo schrijft diezelfde Lucas dat in zijn tweede boek, Handelingen. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven, en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En daarmee wordt in Handelingen 1... die profetische, die visionaire beschrijving uit Lucas 24 aangevuld. En ik kan me voorstellen, als je dat voor je ogen ziet gebeuren, dat je het volgt. En als je Jezus dan niet meer ziet, dat je dan naar de hemel blijft kijken. Vol verwondering. En dat het dan lijkt alsof Jezus boven hen in de lucht, in de hemel is verdwenen en hij hen beneden op aarde heeft achtergelaten. Ze zien hem niet meer. Ze horen hem niet meer. Maar is Jezus verdwenen? Nee, het visioen dat God hen geeft in dit gebeuren, bij dit gebeuren, is ten einde. En daardoor zien zij niet langer op dat moment wat er in de hemel gebeurt. Want het proces wat in de hemel plaatsvindt gaat alleen maar verder. Maar dat dringt op dat moment niet tot hen door. Ze blijven naar de hemel kijken. Ja, zo kan dat gaan. Je ziet iets, je maakt iets mee. En zonder dat je het beseft, laat de Heer je daar wat bij zien. Gaan je geestelijke ogen open voor iets dat anderen op dat moment wellicht helemaal niet zien. Er komt voor jou iets bij, voor jouw ogen gaat er iets open. En dat sluit zo organisch aan en past ook zo volledig bij de situatie van dat moment, dat je het niet eens in de gaten hebt, niet eens opmerkt, dat je het pas achteraf bewust wordt van, wat heb ik eigenlijk gezien? Wat gebeurt hier? Ja, je beleeft dan iets van de hemel. Iets van die werkelijkheid in de hemel. Je ziet en hoort meer dan mensen om je heen. Aan wat op aarde gebeurt, aan wat je op aarde hoort en ziet, wordt een hemelse dimensie toegevoegd. En hoe mooi is dat? Wat een genade van God om dat te ontvangen, om dat te beleven. Juist op zulke momenten, bij zulke gebeurtenissen als hier in Lucas 24. De Bijbel beschrijft nog een keer zo'n gebeurtenis. Wanneer? Als Elia in de hemel wordt opgenomen. Het wordt beschreven in 2 Koningen 2. Elisa is dan bij hem. En er staan 50 profetenzonen rondom hen. Op enige afstand van hen. En dan vraagt Elia aan Elisa: wat kan ik nog voor je doen? Voordat ik van je wordt weggenomen. En dan antwoordt Elisa: laat mij dubbel in uw geest delen. Laat mij dubbel in uw geest delen. Vroeger dacht ik, hij wil 2 keer zoveel hebben als Elia had. Een dubbel deel. Maar dat dubbele deel verwijst eigenlijk naar het eerstgeboorterecht. Als je in de Bijbel opzoekt wat het eerstgeboorterecht betekent, Deuteronomium 21 vers 17, dan krijgt de eerstgeborene een dubbel deel van de erfenis van de vader. Elisa ziet Elia als zijn geestelijke vader. En hij verwacht van hem bij zijn vertrek een geestelijke erfenis. Hij weet zich de eerstgeborene, de opvolger van Elia. Geef mij een dubbel deel. Je vraagt iets moeilijks, zegt Elia. En dan komt het. Als je ziet hoe ik van jou word weggenomen, zal je wens vervuld worden. Maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. Terwijl zij praten, worden ze plotseling uit elkaar gedreven, vervolgens 2 Koningen 2, door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en wordt Elia in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa ziet het gebeuren en roept uit: Vader, mijn vader, strijdwagen, de ruiterij van Israël. En als hij Elia dan niet meer kan zien, scheurt hij zijn kleren. Elisa's ogen worden op dat moment geopend. Hij ziet wat die 50 andere profetenzonen niet zien. Zij weten ook dat Elia's einde nadert. Dat heeft Elia ook zelf gezegd. Maar ze zien niet wat Elisa op dat moment ziet. Dat blijkt daarna als je het verhaal verder leest. En ook hier is sprake van een visioen. God laat Elisa zien hoe Elia in de hemel opgenomen wordt. En hij geeft Elisa dan ook, waar hij zo intens naar verlangt, dat dubbele deel, die vervulling, dat aangedaan worden met kracht uit de hoge. Wat een bevestiging voor die Elisa in dat overnemen van die taak, plaats, bediening van Elia. In dat voortzetten van dat werk dat Elia heeft begonnen. In Elia's leven door de kracht van de Heer is begonnen. Hij krijgt een enorme bevestiging. Zo mag ik door. Dank u mijn God voor deze bevestiging. Maar ook voor Elisa komt op dat moment het visioen ten einde. Hij ziet Elia niet meer. Maar dat is voor hem niet erg. Het doel ervan is bereikt. En ik denk dat Elisa, wat hij daar gezien heeft, nooit meer is vergeten. Zo'n visioen blijft op je netvlies staan. Dat houdt zijn waarde. Dat vergeet je nooit meer. Elisa weet, ik mag door in Gods kracht. Hij pakt de mantel van Elia op, slaat hem om. Hij krijgt deel aan Gods belofte, pakt de opdracht op die daarbij hoort en gaat er ook direct mee aan het werk. Ja, en dat zien die 50 profetenzonen weer wel. De Jordaan wijkt als hij met die mantel op het water slaat en, nou ja, gebeuren geweldige dingen. De bediening van Elisa gaat beginnen. Enorme wonderen volgen daarop. Maar zo ook hier in Lucas 24, zoals je wilt, in Handelingen 1, op die 40ste dag na de opstanding. De ogen van de discipelen gaan open. En God laat hen zien wat anderen op dat moment niet zien. En het beeld dat zij in dit visioen voor ogen krijgen, klopt voor 100%. Jezus wordt verheven, zeer zeker. Hij wordt door God boven alles geplaatst. En ze zien als het ware het begin daarvan. Jezus stijgt op in de lucht. En de lucht is beeld van de hemelsfeer die bij het leven op aarde hoort. En zolang Jezus in die lucht, in die hemelsfeer die nog bij het leven op aarde hoort, opstijgt, kunnen ze hem zien. Tot daaraan toe. Maar dan wordt hij in een wolk opgenomen. Hij wordt omringd. Want die wolk is een beeld. Dat is niet zomaar een regenwolk die daar toevallig voorbij drijft. Hij wordt in een wolk opgenomen. Een beeld van de wolk van de getuigen. Hij wordt omringd door de mensen die hij bij zijn opstanding uit de dood op paasmorgen heeft meegevoerd. Ze wachten hem als het ware op in de lucht. En als Jezus zich dan bij hen voegt, gaan ze met Jezus verder, nog hoger, dat koninkrijk van God binnen. Geweldig. Jezus verdwijnt niet achter de wolken. Hij is en wordt verder opgevoerd in die wolk van getuigen tot Gods troon. Om daar aan de rechterhand van de majesteit plaats te nemen. Die hoge plaats in het midden van de troon. In het centrum van Gods koninkrijk. In het midden des hemels. En reken erop dat dat met gejuich en gejubel gepaard is gegaan. Dat zien de discipelen niet meer. Dat horen ze op dat moment niet meer. Maar het gebeurt wel. Jezus wordt opgenomen. Aanvankelijk zien ze ermee, zien ze het. Op een gegeven moment gaat het verder wat niet meer hen getoond wordt in dat visioen. Jezus neemt plaats aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zo staat het in Hebreeën 1 vers 3. Hij neemt plaats op die troon onder luid gejuich. Psalm 47 laat er iets van zien. Mensen en engelen juichen om de Zoon des Mensen, de overwinnaar, die het werk dat God hem in handen heeft gegeven, volbracht heeft. De vergeving, de reiniging der zonde tot stand gebracht hebbend, opstijgt in de hoge. Geweldig. En de Vader kroont Jezus met eer en heerlijkheid. Wat een moment moet dat zijn. Hij wordt uitermate verhoogd. Ontvangt een naam boven alle naam. Dat staat dan weer in Filippenzen 2 vers 9. Wat een kroon op het werk van Jezus. Die hemelvaart. Die troonsbestijging. Die kroning door de Vader. En Gods koninkrijk krijgt een door God gekroonde koning. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Voor eeuwig en altijd. Wat een feest in de hemel. Misschien heeft ook daar dat Hosanna geklonken. Hosanna. Gezegend Hij die komt in de naam van de Vader. Hosanna in de hoogste hemelen. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Gods plan krijgt zijn eerste vervulling. Gods plan met mensen krijgt zijn eerste vervulling. De eersteling, de mens naar Gods beeld en gelijkenis, de grote mensenzoon, neemt plaats op Gods troon. In dat hoogverheven centrum van Gods eeuwige koninkrijk. Wat een schitterend gebeuren. En daar zal het niet bij blijven. Dit gebeuren is niet een afgerond iets. Het krijgt een doorwerking. Het krijgt een verlenging. Het krijgt een nieuw doel. Een nieuw punt waar het naartoe gaat. Want op de grote dag van de Heer krijgt dat plan van God met mensen zijn eeuwig raadsbesluit. Zijn verdere vervulling, zijn volkomen vervulling, dan niet alleen Christus op de troon, maar de mensheid in Christus mag dan de troon bestijgen en met Jezus plaatsnemen op de troon, zoals Hij plaatsgenomen heeft naast zijn Vader op zijn troon. En op die dag, ja op die dag, zal Jezus bij zijn wederkomst opnieuw zichtbaar worden in de lucht. Op de wolken van de hemel. Hij komt dan met de wolken, zegt Openbaring. Te midden van de wolken van de hemel. En dat zeggen de discipelen al, dat zeggen de engelen al tegen de discipelen. Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. De discipelen die alleen maar naar boven staan te kijken, worden opeens omringd door twee engelen die dit uitzeggen. Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op diezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Ik wil dat even met andere woorden nog omschrijven. Bij zijn wederkomst zal Jezus zich in jullie midden op dezelfde wijze vanuit de hemel openbaren als hij nu uit jullie midden in de hemel is opgenomen. Wat op dat moment gebeurt, dat Jezus uit hun midden in de hemel wordt opgenomen, zal dan in omgekeerde zin vanuit de hemel zal hij zich in jullie midden gaan openbaren. Dat is wat. Hemelvaart staat niet op zichzelf. Hemelvaart geeft, als je meekijkt, zicht op wat er nog gaat gebeuren. In de hemel opgenomen. Vanuit het midden, de discipelen. Vanuit de hemel terugkomend in het midden van zijn gemeente. Op die grote dag van de Heer. En ook dat beeld klopt voor de volle 100%. Want Jezus zal dan zichtbaar worden in de lucht. En denk dan niet aan de atmosfeer, maar aan die hemelsfeer die bij het leven op aarde hoort, waarvan de lucht een beeld is. Zonder lucht kunnen wij niet leven. Het is iets onzichtbaars, maar lucht bevat nog allerlei moleculen, zuurstof, stikstof, kooldioxide, noem maar op. Maar daar gaat het niet om. Jezus wordt zichtbaar in de lucht, in die hemelsfeer die bij de aarde hoort. En als dan de ogen van mensen opengaan, dan zullen zij Jezus zien. Zo goed als de discipelen Jezus hebben zien opvaren naar die lucht, in die lucht. En ook dan wordt hij omgeven door een wolk. Opnieuw beeld van mensen. Dan niet alleen de mensen die hij uit het dodenrijk opvoert het koninkrijk in, maar die gemeente van ontslapenen. Al die mensen die in Christus ontslapen zijn, in die hemelse gemeente hun plaats hebben ingenomen en daar door Jezus tot volwassenheid, tot volmaaktheid zijn gevoerd. Met de zijnen komt Jezus weer. In de lucht. En alle zullen hen dan zien. Ook zij die hem doorstoken hebben, zegt dan het woord. Ja, vriend en vijand zullen dan de ogen worden geopend en iets van die nieuwe werkelijkheid die op dat moment ingaat en aanbreekt, ontwaren. Voor velen onder groot gejuich, voor anderen onder schrik en afkeer. En ook dan gaat het verder. Jezus verschijnt dan niet alleen in de lucht. Hij verschijnt in die lucht met een bepaald doel. Zo goed als hij hier in Handelingen opgenomen wordt, met het doel om gekroond te worden, komt Jezus dan terug vanuit de troon om zijn werk voor te zetten. Maar eerst gebeurt er dan nog iets geweldigs. Als hij in die lucht verschenen is, dan mogen alle levend achtergeblevenen, alle mensen die tot Jezus gemeente op aarde behoren, hem tegemoet gaan. In de lucht. Zich voegen bij die wolk van getuigen. Jezus verenigt dan zijn hemelse gemeente die met hem verschijnt in de lucht, met die gemeente van levend achtergeblevenen, die op dat moment mogen veranderen. een Heer tegemoet gaan in de lucht. En ook dat is niet een reis die ze maken, maar iets wat mensen op aarde wel als iets zodanigs zullen zien. Zij zien die mensen opgenomen worden. De Heer tegemoet gaan in de lucht, maar het is een proces. Hun geestelijk lichaam stijgt op. Ze mogen met Jezus verenigd worden in de lucht. Geweldig. Natuurlijk, lichaam gaat mee, want dat verandert. Het wordt verheerlijkt. Die gemeente gaat dan beleven, als ze met Jezus in die lucht zijn opgenomen, die gemeente gaat dan beleven wat Jezus hier bij zijn hemelvaart beleeft. Zij mogen gaan plaatsnemen op de troon. En dat zegt Jezus. Ik verzeker jullie in Matteüs 19. Ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, die dag des Heren is het begin daarvan, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël. Wauw! Die gemeente mag met Jezus plaatsnemen op de troon, op die 12 tronen. Het is een beeld. Het is natuurlijk een beeld. Er staan geen 12 tronen klaar. Het is een beeld. Een volheid. Jezus met zijn gemeente. Heersend, werkend, regerend vanuit het hart van Gods koninkrijk. Om hemel en aarde te vernieuwen. Om alles te herstellen. Om de wederoprichting aller dingen tot stand te brengen. Dat daar in die lucht eerst nog een strijd plaatsvindt met de antichrist en zijn gemeente, laat ik nu even buiten beschouwing. Zij worden daar verpletterend verslagen. Die troonsbestijging vindt direct daarna plaats. Openbaring laat dat zien in de laatste hoofdstukken. En na die algehele vernieuwing zal God worden alles in allen. Wat een perspectief. Wat een proces. Wat een heerlijk zicht. Geeft Jezus zijn discipelen al. Geeft God de discipelen van Jezus al. Hierbij zijn hemelvaart. De discipelen zien Jezus opstijgen. Net zoals Elisa Elia ziet opstijgen. Wat een genade en liefde van God. Om de ogen van die mannen daarvoor te openen. Wat een zegen ontvangen zij van Jezus, de opgestane verheerlijkte Heer, die met opgeheven zegenende handen zo opstijgt. En die handen over hen houdt uitgespreid, ook als ze hem niet meer zien. Die zegenende handen zijn nog steeds uitgespreid over allen die Jezus willen volgen, die Jezus gehoorzamen, die God wil willen doen. Geweldig. Zij zien hem omhoog gaan. Ze zien hem in de hemel opgenomen worden. En zo breidt die zegen van Jezus zich uit over alle mensen die hem als hun meester en Heer erkennen en hem in hun leven op aarde als discipel blijven volgen. Wij mogen met de discipelen meekijken naar dit verhaal, maar nog meer. Wij mogen bidden om verlichte ogen van ons hart, geopende ogen, op horende oren, op geopende oren, om te horen, te zien wat er in de hemel gebeurt. Wat aan de orde is in Gods koninkrijk. En de Heer wil ons dat geven, zoals hij zijn discipelen dat op dat moment hier, Lucas 24, heeft gegeven. Ik zal deze even weghalen. Eén ding. Het wordt je niet opgedrongen. Je mag het ontvangen met een geopend hart. Een en al gewilligheid. Een hart dat maar één ding wil. Heer, ik volg u. Heer, ik dien u. Heer, ik aanbid u. En waar je ogen dan open gaan voor steeds verder opengaan voor de werkelijkheid in de hemel, hoef je niet naar de hemel te blijven kijken. Je mag dan in de hemel kijken. In de hemel zien. Jezus in die weg door de hemelen heen, op die weg door de hemelen heen volgen. En daarom mag dit visioen dat we vanmorgen met elkaar bespreken ook op ons netvlies blijven staan. Opdat ook wij steeds meer en steeds concreter vanuit die hemelse werkelijkheid van dat goddelijke visioen leren leven. Om dan met elkaar zijn wederkomst, zijn komen in ons, met vreugde en zekerheid te blijven verwachten. Besef wel dat Jezus' hemelvaart verbonden is met een belofte. Ik zal ervoor zorgen, zegt Jezus, dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Heer, dat heeft u gedaan. 10 dagen later zijn de discipelen met kracht uit de hoge aangegord. Zijn ze gedoopt door u in Heilige Geest? Is daarmee de belofte vervuld? Het is een begin. Want als Jezus zegt, ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost, gaat dat niet alleen over de belofte van gedoopt worden in de Heilige Geest, maar zitten daar al die andere beloften achter. Jezus gaat al Gods beloften in onze levens, in de levens van zijn discipelen, in de levens van de mensen die hem van harte lief hebben, vervullen. Hoeveel het er ook zijn, in Christus is het ja en het amen. Geweldig. Gods belofte van heil. Oh, heerlijk. Maar aan die belofte zit ook een opdracht vast. Net zo goed als we hier hebben gezien. Blijf in de stad. En? Ja, blijf in de stad totdat je met die kracht uit de hoge bekleed bent. We zouden zeggen, blijf in mijn gemeente. Blijf in mijn gemeente. Eendrachtig. Vurig, eensgezind, dan moet je je misschien wel weer eens toe aanzetten, maar wil je de belofte van de Heer in je leven vervuld zien? Willen wij als gemeente die volkomen vervulling van Gods belofte gaan meemaken, dan zullen we in de gemeente eendrachtig, eenparig, vurig, eensgezind ons mogen openen voor die werkelijkheid en al zijn woorden en al de woorden van de Heer in ons hart oppakken en uitvoeren. Ja, een belofte, een opdracht en een zegen. Zo begonnen we deze boodschap. Ja, zegt Jezus, dan kan ik mijn handen zegend over je blijven opheffen. Als je mijn belofte wil ontvangen. Doet wat ik zeg. Luistert naar mijn woord. De opdracht die ik je geef, invult. Dan hef ik mijn handen zegenend over jou op, dan kan ik jullie mijn zegen blijven geven. Dan worden genade en vrede in jullie vermenigvuldigd. En dan werkt die zegen helemaal door. In jullie midden, maar ook in je persoonlijk leven. En komt de vrucht daarvan openbaar. Die rijpe, kostelijke, volle vrucht. En daarmee, zegt Jezus, bespoedigen jullie het aanbreken van mijn dag. Jullie bespoedigen daarmee het aanbreken van mijn dag. Als mijn volk een en al gewilligheid is, kan ik komen. En zolang dat nog niet zo is, moet er nog gewerkt worden. Moet er nog wat gebeuren. Ja. Oh, wat mooi. Jezus wil zich eerst in ons volledig manifesteren. Om dan ook met ons zich te manifesteren. Vanuit de hemel hier op aarde. Wat geweldig dat we met zulke grote beloften begiftigd zijn. Wat heerlijk dat de opdracht eigenlijk zo eenvoudig is. Om Jezus te blijven volgen. Deel te blijven uitmaken van zijn lichaam, de gemeente. En om daarin zo rijkelijk en voortdurend gezegend te worden door hem. Elisa pakt de mantel op. Als Elia buiten beeld is. Hij pakt de mantel op. Hij bekleedt zich ermee. Hij gedraagt zich als Gods gezalfde. En dat doen de discipelen ook. Als ze Jezus niet meer zien, de opdracht hebben gehoord, de engelen hebben aangehoord, dan pakken ze de opdracht op. Ze gedragen zich als ware dienstknechten van Jezus. Ze brengen Jezus hulde. En ze keren in grote vreugde terug naar Jeruzalem. En zijn daar dan voortdurend eendrachtig in de tempel bijeen. En loven zij God. Geweldig. Gods heil komt openbaar. 10 dagen daarna begint het. En dan breidt het zich uit. We hebben daar nog steeds de vruchten van. Tot heil voor allen die zich voor dat woord van Jezus openen. Lees er maar verder van in het boek Handelingen. Jezus gemeente wordt geboren op die grote Pinksterdag. Jezus gemeente krijgt gestalte, komt tevoorschijn, gaat functioneren en breidt zich steeds verder uit. Ook hier bij jullie in Alphen is dat woord waarheid geworden. Werkt het woord dit uit? Komt er steeds meer tevoorschijn van wat God met mensen bedoelt? Het gaat niet vanzelf. Daar hebben jullie vorige week wat over gehoord. Hoe daar altijd iets bovenop wil kruipen. Iets tegenaan wil. Iets wil tegenhouden. Aan je wil kleven. Begrijp dat de zegen van de Heer ook bevrijding inhoudt. Begrijp dat de zegen van de Heer ook verlossing inhoudt. Het woord van de Heer heilbrengend, genezend, herstellend, verlossend werkt. Laat het niet zitten. Nou ja, Toon heeft daar vorige keer een prachtige oproep in gedaan. Ik heb hem gezien, ik heb hem gevolgd, ik onderstreep het. Wat doe jij met deze woorden? Wat doe jij met deze belofte? Wat doe je met dit visioen, wat je vandaag weer even voor ogen hebt gekregen? Deze zegen, wat gaan we doen de komende tijd? In die aanloop naar die dag van Christus. Beantwoord die vraag eens voor jezelf. Wees er eens mee bezig. Onthoud die trits. Belofte, opdracht, zegen. Belofte, opdracht, zegen. En ga daarmee aan de slag. Verheug je in die belofte. Koester je in die zegen. Ga aan de slag met de opdracht van de Heer. Door Hem bekrachtigd en gezegend. Verheug je. Loof en prijs de Heer. En benut alle mogelijkheden die je daartoe hebt. Gedraag je. Net zoals Elisa in het Oude Verbond. Net zoals de discipelen. In dat nieuwe verbond gedraag je als een gezalfde van de Heer. Als een trouw dienaar van Christus. Richt je op zijn werkelijkheid en leef vanuit die werkelijkheid. Waar de Heer je steeds meer zicht op zal geven. Naarmate jouw ogen geopend worden. En elke vorm van geestelijke blindheid wordt verbroken. Elke vorm van geestelijke verdoving van je afvalt. De Heer wil je gebruiken. Voor zijn machtig werk. De gemeente gaat daardoor tot volheid komen. En de dag van Christus gaat aanbreken. Geloof je het? Amen. Ik wil met jullie een lied zingen.